Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 69 zingen wij het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En wat er verder volgt. Psalm 69 en daarvan het tweede vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 56. Wij herzeggen u Matteüs 26 van het 47e tot en met het 56e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echten breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 26, vanaf vers 47 tot 56. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks, en die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond, komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 26 en daarvan de versen 51 tot en met 54. Matteüs 26, de versen 51 tot en met 54, waar we Gods woord aldus lezen. En zie een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit. En slaande de dienstknecht des hoge priesters hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte Petrus en het zwaard. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats Petrus slaande met het zwaard. In de tweede plaats Petrus gedreigd met het zwaard. En onze derde gedachte, Petrus verslagen door het zwaard. Dus Petrus en het zwaard, drie gedachten. In de eerste plaats Petrus slaande met het zwaard. We vinden dat in het 51ste vers. En een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters hieuw zijn oor af. Onze tweede gedachte, Petrus gedreigd met het zwaard. Want dan zegt de Heer Jezus tegen hem, alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Als hij meent met het zwaard te moeten slaan, dan zal het zwaard hem straks treffen. En onze derde gedachte, Petrus verslagen door het zwaard. Jullie zeggen, jongens en meisjes, dat kan ik niet direct terugvinden in de tekst, dat Petrus door het zwaard verslagen wordt. Nou, de Heer Jezus komt in het 54ste vers met een ander zwaard. Met het zwaard van zijn woord. En op dat woord moet Petrus zwijgen. Als de Heere Jezus zegt, hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet. En daarom onze derde gedachte, Petrus verslagen door het zwaard. Gemeente, de laatste keer stonden wij stil bij de ernstige waarschuwing die de Heer Jezus vooral aan Simon Petrus gaf. Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. En eigenlijk is dat een heel vertroostend woord. Want dat betekent, jongens en meisjes, dat Simon tarwe is. En er is sprake of van tarwe of van onkruid. En onkruid zal vergaan. Maar tarwe niet. Tarwe wordt in de schuur verzameld. Alleen tarwe moet wel gezeefd worden. We hebben het de vorige keer gehoord. Het moet gedorst worden, het moet gewand worden en het moet ook nog eens een keer gezift of gezeefd worden. Nu staan we stil bij het vervolg van de geschiedenis van de Heer Jezus met Simon Petrus in de lijdensgeschiedenis. De Heer Jezus komt in onze tekstwoorden zojuist uit de hof van Gethsemane. In de achterliggende uren heeft hij daar zijn zware strijd alleen doorworsteld. Met geen pen te beschrijven. Helse angsten en pijnen hebben hem daar getroffen. Hij vond benauwdheid en droefenis zelfs zo dat zijn zweet werd als grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. 3 discipelen heeft hij meegenomen dieper de hof in. De andere discipelen hebben gewacht bij de ingang van de hof. En 1 van de discipelen die hij meegenomen had, was Simon Petrus. Maar de Heer Jezus heeft van zijn discipelen geen enkele steun gehad. Ze hadden het eigenlijk wel gewild, maar ze hebben het niet gekund. De Heer Jezus zegt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat vlees van de discipelen, dat was dodelijk vermoeid. En zo bedroefd dat ze van droefheid in slaap zijn gevallen. De Heer Jezus heeft de strijd helemaal alleen gestreden. En hij komt hier als overwinnaar uit de hof tevoorschijn. Inmiddels hebben zich de andere discipelen die bij de ingang van de hof gewacht hebben, zich ook weer bij hen gevoegd. En de Heer Jezus weet wat er gebeuren zal, want hij zegt, hij is nabij die mij verraadt. En toch slaat hij niet op de vlucht. Hij gaat zijn vijand vrijwillig tegemoet. En daarover gaat het in onze tekstwoorden, die ontmoeting die de Heer Jezus heeft en zijn discipelen met Judas, de verrader, en met de bende die hij aanvoert. 2 toe laat de Heer Jezus die bende ter aarde storten. Hij vraagt, wie zoekt gij? En brutaal antwoorden ze hem, Jezus de Nazarener. En de Heer Jezus die laat voelen dat hij almachtig is, 2 storten ze ter aarde. Ze vallen achterwaarts. Nou, je zou verwachten, jongens en meisjes, als dat 2 gebeurt, dat ze dan wel zullen afdruipen. En zeggen, dit is duidelijk, wij moeten niet doorgaan. We zijn op het verkeerde spoor. Maar voor de 3 komen ze. En er staat in het 50ste vers, ze sloegen de handen aan hem en zij grepen hem. De Heer heeft gezegd, tast mijn gezalfde niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. En na al de profeten die zij al kwaad gedaan hebben, tasten zij hier de eeuwige gezalfde aan. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het, jongens en meisjes, met Simon Petrus. Er staat, en zie. En dat duidt op een plotselinge actie. Niemand had het eigenlijk zo aanzien komen. Petrus is heel snel, en zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit. Een van degenen, Matthäus schrijft niet wie het is. Toch weten wij wel wie het is, we weten het van Johannes. Johannes heeft zijn evangelie geschreven toen hij oud was en toen was Petrus al gestorven. En waarschijnlijk is dat de reden dat hij Petrus met naam durft te noemen. Ze kunnen hem geen kwaad meer doen. Simon Petrus, Lucas schrijft, en die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? Dus Petrus was niet de enige. Daar staan die 2 groepen tegenover elkaar. De discipelen kijken elkaar aan. Ze zeggen, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? Als dominee Hellebroek schrijft, als het zwaard van Gods gerechtigheid zich tegen de grote herder keert, dan willen de discipelen dat zwaard afslaan met een natuurlijk zwaard. Hun liefde is prijzenswaardig, maar hun blindheid is eigenlijk verschrikkelijk. Hun ijver is vleeselijk. Zullen we met het zwaard slaan? Ze vragen het nog. Maar Petrus wacht het antwoord niet af. Natuurlijk zal hij met het zwaard slaan. Eer dat de Heer Jezus antwoordt, trekt hij zijn zwaard al tevoorschijn. Maar had de Heer Jezus dat niet gezegd? Als we terugkijken, het 36e vers, daar heeft de Heer Jezus het toch over het kopen van een zwaard. Hij heeft eerder met hen gesproken over het kopen van een zwaard. Heeft hij dan niet bedoeld dat ze zich moeten verdedigen? Dat ze alles moesten verkopen en voor dat geld een zwaard moesten kopen? Nou, de Heer Jezus heeft dat niet letterlijk bedoeld. Dat dachten ze wel, maar dat was een soort gelijkenis. Waarbij de Heer Jezus hen wilde waarschuwen, ze moesten waken, geestelijk waken. Ze moesten zich wapenen met een geestelijk zwaard. Maar dat hebben ze zo niet opgevat. Ze hebben tegen de Heer Jezus gezegd, kijk, we hebben twee zwaarden. Ja, ze hadden inderdaad twee zwaarden bij zich. En we weten nu dat Petrus één van de zwaarddragers was. Blijkbaar waren veel mensen in die tijd ook al bewapend. Het was ook al toen al een onveilige tijd. En zoals er onder de Israëlische bevolking ook vandaag nog veel mensen zijn die met toestemming een wapen dragen, zo hadden de twee discipelen toen ook al een wapen bij zich om zich te kunnen beschermen tegen gevaren, tegen rovers. En ze laten die aan de Heer Jezus zien, hadden die laten zien. Zullen wij, hier zijn twee zwaarden. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, jongens en meisjes, het is genoeg. Met andere woorden, laten we er maar niet meer over praten. Jullie begrijpen het niet. Dat bedoel ik niet. En dat Simon Petrus het niet begrepen heeft, dat zie je hier ook heel duidelijk. Hij wacht het antwoord van de Heer Jezus niet af, maar hij heeft zijn zwaard al getrokken. Eén van degenen die met Jezus waren. Dat is wel een heel mooi getuigenis, wat ook van Simon Petrus gezegd mag worden. Hij was met Jezus. Bent u met Jezus? Ben jij met Jezus? Want het is of die met hem niet is, die is tegen hem. En er zijn er maar weinig overgebleven met Jezus. Heel veel waren met Jezus. Volgde Jezus, maar ze zijn er niet meer. Nee, ze hebben zich geërgerd aan Jezus, aan de vernedering van Jezus. Ze moesten eigenlijk van Jezus niks meer hebben. Straks zullen ze roepen, kruist hem, kruist hem. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Ze waren met Jezus. Ze waren met hem gebleven. Tot op deze ogenblikken toe. Maar het zal zo diep beproefd worden. Als ze dieper ingeleid worden in wat er nu nodig is tot zaligheid. Een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok het zwaard uit. Ja, ik denk dat Petrus, jongens en meisjes, moed gekregen heeft toen hij die mensen twee keer naar achteren zag vallen. Zie je wel? Zijn meester is sterk genoeg en hij zal hem helpen. Natuurlijk zal hij vechten voor de Heer Jezus. Dat heeft hij beloofd. En dat doet hij ook. Het is wel heel moedig van Petrus. Dat hij eigenlijk als enige hier tegen die hele grote bende die daar voor hem staat, het zwaard opneemt. En wat hij doet, dat is levensgevaarlijk. Straks zal hij ook gearresteerd worden. Op deze wijze. Hij zwaait met zijn zwaard en een van de knechten die daar vooraan staat, dat komt hem trouwens duur te staan, die Malchus. Een bijzondere dienstknecht van de hoge priester, van Caiaphas, een vooraanstaand persoon die het dichtst bij staat om Jezus te grijpen. Die kan nog net zijn hoofd opzij trekken en dat zwaard van Petrus, dat gaat rakelings langs zijn schede. langs zijn schedel en snijdt het oor van Simon van Malchus af. En dat oor, jongens en meisjes, dat valt op de grond. Bijna was de man er niet meer geweest. Petrus is bereid om voor zijn meester het zwaard te nemen, de strijd aan te gaan. Maar wat een blindheid. Wat een onkunde. Voor Petrus mag de Messias nog steeds niet sterven. Dat zal Petrus gaan verhinderen. Met één klap zou Simon Petrus zijn eigen zaligheid als het ware onmogelijk maken. Een man vol met vuur, maar met weinig licht. Petrus is aan het strijden. Waar is Petrus tegen aan het strijden? Nou, tegen die soldaten natuurlijk. En tegen Judas, de verrader. En nee, jongens en meisjes, er is iets anders waar Petrus tegen strijdt. Zonder dat hij het misschien zelf in de gaten heeft. Maar hij strijdt tegen het recht van God. Want wat hier gebeurt, dat weet de Heer Jezus wel, maar dat beseft Simon Petrus niet. Dat heeft alles te maken met het recht van God. Het recht van God moet zijn loop hebben. God heeft gezegd tegen Adam in het paradijs, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En die dood, dat is de drievoudige dood. En als die straf niet gedragen wordt, dan is er geen voldoening. En deze krijgsknechten die hier komen, deze knechten van de keizer, die zijn gekomen om de Heer Jezus te arresteren, zodat wat God in het paradijs gezegd heeft, volvoerd zal worden. Maar zover is Petrus nog niet. Dat ziet Petrus nog niet. Dat wil Petrus ook niet. Hij vecht tegen het recht van God. De gemeente, daarin is Simon Petrus een beeld van ons allemaal. Want ieder mens van nature strijdt tegen de deugden van God. Strijdt tegen het recht van God. En dat recht van God, dat is nu juist de kern van het lijdensevangelie. Daar valt of staat alles mee. Als aan dat recht van God niet wordt voldaan, is er geen zaligheid. En als aan dat recht van God wordt voldaan, dan is de zaligheid vast. Vast in hem die dat heeft voldaan. En daarom, Petrus is dwaas bezig. Hij moet de Heer Jezus de vrijheid geven om te lijden en om te sterven. Maar hij is er blind voor. Het is niet alleen een les voor onbekeerde mensen. Maar Petrus is een kind van God. Petrus is een discipel van de Heer Jezus Christus. Petrus weet wie de Heer Jezus is, ook voor zijn eigen hart en leven. Hij heeft hem beleden als de Christus. Hij is zalig gesproken door de Heer Jezus. Simon Petrus is nog altijd aan het vechten tegen het recht van God. In zijn blindheid. Ik zeg niet dat hij het altijd bewust doet, maar in zijn blindheid. En daarom, hij moet meer leren kennen van het recht van God en van de weg waarin dat recht van God voldoening vindt. Kinderen des Heren, wat kent u ervan in uw leven? Kent u die strijd die Petrus gestreden heeft? Of zit u misschien zelfs midden in die strijd? En weet je wat wij moeten leren? Dat is die strijd verliezen. Overgave, niet vechten, dat is de les van deze morgen. Niet vechten tegen het recht van God, maar overgave. Onze tweede gedachte, Petrus gedreigd met het zwaard.
Want tegenover dat zwaard van Petrus stelt de Heere het zwaard. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats. De Heer Jezus grijpt direct in. Gelukkig maar dat de Heer Jezus direct ingrijpt, want anders had Simon Petrus direct gearresteerd geworden. Hij beseft niet hoe gevaarlijk dat hij bezig is. Maar voordat de soldaten kunnen terugslaan, raapt de Heer Jezus het oor van Malchus op. En hij geneest het. Wat een wonder gebeurt daar in die hof van Gethsemane. Je zou verwachten dat al die soldaten nu wel afdruipen. Van zoveel liefde. Wat ze daar zien gebeuren. Ze zijn gekomen om de Heer Jezus te vangen en te doden. En in plaats dat de Heer Jezus terugslaat, geeft hij hen een bewijs van liefde. Loopt hij naar zijn vijand toe om hem te helen. En vermaant hij Simon Petrus, keer uw zwaard weder in zijn plaats. Wij zouden Petrus prijzen, wij zouden zeggen wat een moedig man. Wat een troost moet dat voor Jezus geweest zijn, dat er toch één was die het voor hem opnam. Maar nee, Simon brengt het middelaarswerk in gevaar. De zaligheid van de kerk hangt hier als het ware aan een linnen draadje. Die zwaardslag is voor de Heer Jezus Christus een aanval. Dat moet afgewend worden. Ik snap Simon Petrus wel. Simon Petrus is iemand die zich, want ja, laten we Simon Petrus niet onderschatten. Als het gaat over zijn liefde voor Jezus en als het gaat over de wijze waarop hij zich wilde inzetten voor de zaligheid. Hij wilde er alles aan doen. Hij wilde zich wel doodvechten. Hij had het gezegd, maar hij bewijst het hier ook. Maar weet u wat Simon Petrus moet leren? Hij moet niet vechten. Simon Petrus moet het verliezen. Simon Petrus moet er geheel tussenuit. Simon Petrus moet achter Jezus komen. Hij behoeft het niet voor Jezus op te nemen. Keer uw zwaard weder, want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Waarschijnlijk haalt de Heer Jezus hier een in die dagen al bekende spreuk aan. Het heeft zo'n beetje de betekenis van wat je doet met het zwaard, dat krijg je als een boemerang terug. Als je vecht met het zwaard, dan komt dat zwaard naar jezelf terug en je zult zelf door dat zwaard vergaan. Maar mag je dan niet verdedigen? Moet je dan alles zomaar laten gebeuren? Dit spreekwoord heeft niet een absolute strekking, alsof het zwaard nooit gehanteerd mag worden. Als dat zo zou zijn, dan zou deze Bijbelplaats in strijd zijn met andere Bijbelplaatsen. Ik denk bijvoorbeeld aan de taak van de overheid. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. De overheid moet het zwaard gebruiken. En we lezen ook na de zondvloed dat de Heere zegt, als iemand eens mensenbloed vergiet, zijn bloed zal door de mensen vergoten worden. Wat wil de Heere dan zeggen tegen Simon Petrus, die het zwaard nemen? Wel, nemen, daar bedoelt de Heere mee in eigen hand nemen, eigenmachtig nemen. Onbesuisd zwaaien met het zwaard zonder dat je op het antwoord van Jezus wacht. Want dat doet Simon Petrus. De Heer heeft niet gezegd, ja Simon neem je zwaard. Maar voordat de Heer Jezus antwoord kon geven, heeft Simon al geslagen. En dat is verkeerd. Die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Er liggen eigenlijk drie lessen in. De eerste les is, dat het zwaard dat is aan de overheid gegeven. En weet je wat Simon Petrus wilde doen, jongens en meisjes? Hij wilde eigen rechter spelen. Hij dacht bij zichzelf, dit zal ik eens even oplossen. Maar dat mocht Simon Petrus niet doen. Hij had geen bevoegdheid om dat te doen. Hij was niet aangesteld daarvoor. Dit waren overheidsdienaren. En Petrus is dat niet. Petrus is geen soldaat. Petrus is geen politieagent. Petrus moet de rechte weg bewandelen. Niet het recht in eigen handen nemen. We zien hier dat de Heere Jezus de overheid heeft gerespecteerd. Hoe slecht, hoe door en door slecht dat de overheid ook is. De Heere Jezus was geen revolutionair. Zoals de zeloten bijvoorbeeld waren. Die dachten dat zij het koninkrijk moesten bouwen met het zwaard, met geweld. Dat heeft de Heere Jezus nooit gedaan. Hij heeft zich niet verzet op een ongerechtige wijze tegen het beleid van de overheid. En gemeente, dat is voor ons ook een les uit deze lijdensgeschiedenis. Niet het recht in eigen handen nemen, Simon. Als je dat doet, als je het recht in eigen handen neemt, dan krijg je het als een boemerang terug. Die het zwaard dragen, die het zwaard nemen, die zullen door het zwaard vergaan. Maar er ligt natuurlijk een veel belangrijke les in. En dat is deze les: het recht van God moet zijn loop hebben. De Heer Jezus moet gevangen genomen worden, jongens en meisjes. De Heer Jezus is schuldig. De Heer Jezus moet gestraft worden. De Heer Jezus moet gedood worden. Dan zeg je misschien, dominee, hoe kunt u dat zeggen? Want de Heer Jezus heeft toch nooit iets verkeerds gedaan? Nee, dat klopt. Maar we kunnen de lijdensgeschiedenis nooit goed begrijpen als we de Heere Jezus niet zien in plaats van zijn kinderen. Met een moeilijk woord wordt dat genoemd plaatsbekleding. De Heere Jezus staat hier niet voor zichzelf. Nee, dan hoefde hij hier niet te staan. Dan hoefde hij zich ook niet gevangen te laten nemen. Maar hij staat hier in plaats van al zijn kinderen. Hij staat hier voor Simon Petrus. En Simon Petrus is wel schuldig. Dat zal ook nog wel blijken de volgende preek. En voor Simon Petrus moet betaald worden. Simon Petrus heeft de dood verdiend. En daarom zal de Heer Jezus zich gevangen laten nemen. En daarom vecht de Heer Jezus niet. En daarom neemt hij niet het recht in eigen hand. Hij weet dat het zijn Vader is. Hij weet dat het het goddelijke recht is waar hij aan moet voldoen. En daarom, je kunt het zwaard wel nemen, Simon. Maar het recht van God moet zijn loop hebben. En gemeente, dat is nog een indringende boodschap dan de boodschap van net. U mag het zwaard niet in eigen hand nemen. Nou zult u zeggen, dat doe ik ook niet. Maar deze les is nog veel dieper. Dat is, het recht van God moet zijn loop hebben. Daar moet je niet tegen vechten. Daar moet je onder bukken en buigen. Daar moet je het mee eens wezen. En bent u het daarmee eens? Simon is het daar niet mee eens. Met alle onbegrip dat er natuurlijk ook bij hem is. Hij weet niet in welke weg dat het allemaal moet. Maar er is ook ergernis. In deze nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. Zo moet het niet, denkt Simon. Zo moet het niet. En ja, zo moet het nu juist wel. Is dat een les die wij geleerd hebben? De Heer Jezus zegt, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En wie het verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. En zover is Simon op dit moment nog niet om zijn leven te verliezen. Hij zijn leven verliezen, hij vecht zich liever dood. Maar nee, Simon, je moet niet vechten. Je moet volgen, doe weg dat zwaard. Het recht van God moet zijn loop hebben. En als je daartegen vecht, Simon, tegen dat zwaard van Gods gerechtigheid, dan krijg je het als een boemerang terug. Want dat zwaard van Gods gerechtigheid, dat stopt niet. Dat zwaard van Gods gerechtigheid, dat moet bevredigd worden. En er ligt nog een derde les in. En dat is deze les: in het koninkrijk van God wordt niet gevochten met natuurlijke wapens. Straks als de Heer Jezus voor Pontius Pilatus staat, dan zegt hij: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest ware, mijn dienaren zouden voor mij gestreden hebben. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. De Heer Jezus had zijn discipelen kunnen bewapenen. Ze hadden nu maar 2 zwaarden. Hij had kunnen zeggen: jullie krijgen van mij allemaal een zwaard. Jullie krijgen van mij 2 zwaarden. Want dit laten we zomaar niet gebeuren. Maar de Heer Jezus heeft ze niet bewapend. Waarom niet? Het is geen natuurlijke strijd, het is een geestelijke strijd. En die geestelijke wapens, die mag de vijand veel meer vrezen dan het zwaard. Want in het koninkrijk van God is het niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is ook een les die Petrus straks nodig heeft voor het ambtelijke leven. Hij mag straks zijn zwaard thuis laten. Anders zou Petrus met het zwaard op stap gaan. Maar zo moet het, zegt de Heere, in mijn koninkrijk niet. Je hebt een ander zwaard nodig, een geestelijk zwaard. Bovendien heeft de Heere de beveiliging van Simon Petrus helemaal niet nodig. Hij hoeft zich niet gevangen te laten nemen. Hij zegt: of meent gij dat ik mijn vader u niet kan bidden en hij mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Petrus, ik moet gevangen genomen worden. Ik wil ook gevangen genomen worden. Jij moet dat niet verhinderen. Denk je nu werkelijk dat het machteloosheid is? Meent gij, denk je dat? Denk je dat nog altijd, na alles wat je van mij gezien hebt, dat ik mijzelf niet verdedigen kan? Dat ik mijn vader niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Dat is een term die komt uit de militaire dienst, een legioen. Dat ziet op de legioenen die de Romeinen hadden. En zo'n legioen bestond wel uit 6.000 soldaten. Moet je voorstellen, jongens en meisjes, 6.000 soldaten is 1 legioen. De Heer Jezus heeft het over 12 legioenen. Dat is 12 keer 6.000 soldaten. Hoeveel is dat? Dat is 72.000 soldaten. En dan niet gewone soldaten, maar engelen. En dat zijn hele sterke soldaten, want 1 engel sloeg in de tijd van Hiskia in 1 nacht, 1 engel alleen, 185.000 Assyriërs. Dan moet je eens even 72.000 keer 185.000 doen. Dan kun je zien hoe sterk dat deze engelen zouden zijn. De Heer Jezus hoefde helemaal niet bang te zijn. Maar hij wil het niet. En waarom wil de Heer Jezus het niet? Hij wil dat het recht zijn loop heeft. Hij is vast besloten om zich vrijwillig te laten offeren. Als een offerande voor al de zijnen. En daarom slaat hij het zwaard van Gods gerechtigheid niet weg, maar hij slaat het zwaard van Simon Petrus weg. Simon, hou op met vechten. Stop daarmee, doe dat zwaard weg. Je strijdt tegen het recht van God. En gemeente, dat is een les die wij allemaal of in de aanvang of in de verdere voortgang moeten leren. We staan allemaal met een uitgetrokken zwaard tegenover God. Dat is in het paradijs begonnen. En dat is ook in het leven van Gods kinderen nog altijd zo als het over Gods recht gaat. Niet dat ze dat altijd in de gaten hebben, maar daar kom je achter als je gaat leren wat in de lijdensgeschiedenis zo duidelijk naar voren komt. God wil dat aan zijn gerechtigheied genoeg geschieden. En als dat zwaard naar een ander gaat, dan gaat het nog wel. Maar dat zwaard, dat komt hier naar de Heer Jezus en in hem naar zijn discipelen. En als het zo dichtbij komt, Petrus, ja, hij hoort bij Jezus, we hebben het net gehoord, hij is met Jezus. Dus hij zal met Jezus gevangen genomen moeten worden. Hij zal met Jezus sterven. Nou, voorlopig nog niet. Want dat zal Petrus tot het uiterste toe verhinderen. Hij zal terugvechten, hij zal zichzelf doodvechten. En dat is ons bestaan. Gelooft u dat het beter is? Dan denk ik dat u nog maar weinig kent van het recht van God. Want onder dat recht van God is het buigen, het ermee eens zijn of overgeven. Een andere mogelijkheid is er niet. En ik denk in het leven van Gods kinderen dat de meeste van Gods kinderen erachter komen dat ze daar jarenlang tegen vechten. Tot ze geen kracht meer hebben om te vechten. Maar zij moeten leren dat het recht zijn loop moet hebben. En Jezus heeft niet gevochten. Hij heeft geen moment gevochten. Hij zag wat de bedoeling was van die scharen. Hij was gekomen om aan het recht van God te voldoen. Hij is een gewillige zaligmaker. En die gewillige zaligmaker, die zal zich straks wegschenken voor de tweede keer aan die uitgevochten discipelen. Om te leren dat hij het heeft gedaan. Ze hebben er niks toe gedaan. Hij heeft alles gedaan. Wie het zwaard ter hand neemt, wie met het zwaard vecht, die krijgt het terug. Als je tegen het zwaard blijft vechten, jonge mensen, als je tegen Gods recht blijft vechten, je krijgt het als een boemerang terug. Want dat zwaard van God, dat rust niet, totdat het voldoening heeft gevonden. En wat hebben wij verdiend? Niets. Dat is het plekje waar we allemaal terecht moeten komen. We hebben niets, maar dan ook helemaal niets verdiend. Zalig worden kan alleen uit genade. We gaan naar onze derde gedachte, Petrus verslagen. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 89, vers 16 en 17. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? En het zevende, hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Psalm 89, vers 16 en 17.
Onze derde gedachte, Peter is verslagen door het zwaard. Steek uw zwaard in de schede, Petrus. Weg dat zwaard. Breng het terug op de plaats waar het was. Stop met vechten tegen dat zwaard. En dan gaat de Heer Jezus Simon verslaan met een ander zwaard. Met een geestelijk zwaard. Met het zwaard van het woord. Dat Simon de strijd opgeeft. De Heer Jezus zegt, hoe zouden dan de schriften vervuld worden? Die zeggen dat het al zo geschieden moet. Petrus is bezig om de vervulling van de schriften tegen te houden. Maar dat moet. In het Johannesevangelie staat, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Ik ben gewillig om dat te doen. De schriften. Het Oude Testament, de psalmen, de profeten waar voortdurend over mijn lijden gesproken wordt. Waar ook over het zwaard gesproken wordt. Psalm 22 die zo vaak in de lijdenstijd gezongen wordt. Psalm 69, Jesaja 53, Zacharia 13. Letterlijk, zwaard ontwaak tegen mijn herder. Simon, de profeet heeft het gezegd. Dit gebeurt hier nu. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. En dat moet vervuld worden. Hoe ontroerend, gemeente, is de liefde van de Heer Jezus tot het woord. Het woord van de Heilige Schrift. Zelfs al eist dat woord zijn dood. Kent u daar ook iets van? Liefde tot het woord. We leven in een tijd waarin het woord aangepast moet worden. Als dat woord mij pijn doet, dan moet het woord veranderen. Het woord moet aangepast. Het woord moet meebewegen. Maar nee, Simon, het woord moet niet meebewegen, jij moet meebewegen. Dat woord is recht, dat woord is goed. En wat hier nu gebeurt, dat is naar het woord. En waarom blijft de Heer Jezus bij dat woord? Wel, daar hangt de zaligheid van af. In dat woord is Gods raad vertolkt. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daar hangt Gods eer van af, daar hangt de zaligheid van de kerk van af. En dat gaan Gods kinderen ook leren. In het leven van al Gods kinderen vind je liefde tot de schriften, liefde tot het woord. En waarom? Ja, zij weten, als het naar het woord niet is, als je de schrift loslaat, dan raak je de zaligheid kwijt. In dat woord staat hoe God een mens bekeert. Zul je dat vasthouden, jonge mensen? We leven in een tijd waarin mensen dominees volgen. Waarin mensen influencers volgen. Maar je moet het woord volgen. Je hoeft dominee Schot niet te volgen. Maar als hij het woord preekt, moet je dat woord volgen. Dat moet je leidsman zijn, niet mensen. De Heer wil wel mensen gebruiken, maar de schrift. De Heer Jezus die laat zichzelf door zijn discipelen niet van de schriften afbrengen. En ja, de discipelen kenden de schriften. En de discipelen hielden van de schriften. En de discipelen geloofden in de schriften. Allemaal waar, kinderen van God. En de discipelen vochten tegen de schriften. En dat is nou het grote verschil tussen verstandelijke kennis en geloofskennis. Want verstandelijk wisten de discipelen precies wat er allemaal moest gaan gebeuren. De Heer Jezus heeft het hen meer dan eens gezegd. Dat hij gevangen genomen moest worden, dat hij moest lijden, dat hij moest sterven, dat hij begraven moest worden en waarom dat moest gebeuren,
Ze hadden heel vaak catechisatie gehad, jongens en meisjes. Ze wisten het wel. Maar hun geloofskennis was veel kleiner dan hun verstandskennis. En daar kom je achter als de Heer het geloof gaat oefenen. En wat is dan zo mooi, na zijn opstanding, dan gaat de Heer Jezus weer terug naar de schriften. Dan zegt hij, o onverstandige, trage van hart, om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet lijden, deze dingen lijden, en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Geloofskennis en verstandskennis. En dat is nog wat al de discipelen van de Heere Jezus gaan leren. Ze weten het wel. En er zijn heel veel mensen die hebben genoeg, die zeggen, wij weten het wel. Ja. En wij geloven het, want het staat er. Maar zij beleven het niet. En als je het gaat beleven, dan kom je erachter dat je het met je verstand niet kunt doen. Dan weet je het niet meer. Hoe moet het nu toch? Dat de Heer Jezus aan Gods recht voldaan heeft. Ja, ik weet het uit de Bijbel, maar is dat voor mij? Hoe kom ik eraan? Hoe verkrijg ik dat? Als je zelf met Gods recht te maken krijgt, dan ga je vechten. Dan ga je strijden. Je wilt je leven niet kwijt. Je wilt blijven leven. En dan kom je erachter dat je een vijand bent van God, een vijand bent van Gods recht, een vijand bent van Gods deugden. En dan kom je naar de kerk en dan hoor je daar dat je die strijd moet verliezen. En dan zeg je in je hart, nooit, ik vecht me liever dood, tot het laatste moment toe. Ja. Maar je moet het verliezen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die krijgt het als een boemerang terug, die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal om mijnentwil, zegt de Heer Jezus, die zal het behouden. Wat een les. Een les die ik u alleen maar bij het oor kan brengen. En een les waar ik zelf ook vijand van ben. Waar ik ook jarenlang tegen gevochten heb. Omdat ik ook mijn leven niet kwijt wilde, mezelf niet verliezen wilde. Maar wat is het een zegen? En de Heere weet wel wegen in het leven van Simon daarvoor te gebruiken, als je het verliezen mag. En als je dan gebracht mag worden bij hem die nooit gevochten heeft, maar die het recht van zijn vader volkomen heeft vervuld, die de deugden van zijn vader altijd heeft bemind. Gemeente, de Heer Jezus heelde het oor van Marcus, van Malchus. Wat een boodschap daar in de hof. Wat een goedheid. Je zou zeggen, dat verbreekt toch een vijandschap wel. Maar het heeft hun vijandschap niet verbroken. Wat is toch een mens? Hoe zullen wij ontvlieden als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? En de Heer heeft veel meer dan 12 legioenen engelen. Want er zijn miljoenen engelen. En wat zal het straks zijn? De Heer Jezus heeft die engelen nu niet te hulp geroepen in zijn vernedering. Maar straks in zijn verhoging, dan zal hij die engelen wel zenden. En waarom zal hij die engelen zenden? Omdat het recht Gods zijn loop moet hebben. En dan zullen de engelen diegenen nemen die zich doodgevochten hebben tegen dat recht van God. En ze krijgen het als een boemerang terug. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Maar gelukkig zijn ze die het met Jacob verliezen mochten. Die niet langer vochten konden. Die hun leven zijn kwijtgeraakt. Dat zwaard, dat moet niet afgeslagen worden. Dat is de les van morgen. Maar dat zwaard, dat moet verzoend worden. En als dat zwaard verzoend is, dan is het geen bedreiging meer. Het zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Die kleine die dachten dat zij door dat zwaard gedood zouden worden. Die weggevlucht zijn. Maar opgezocht mochten worden met Pasen. Om te mogen leren. Vrede, zei uw leden. Je hoeft niet meer te vechten. De vrede is aangebracht door hem die door het zwaard werd gedood. En die gerechtigheid die dan eerst zo'n grote schrik was in hun leven, wordt dan de vaste grond van de zaligheid. Amen.